Gemeente, oudere jongeren, gasten en luisteraars via de moderne media, welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee Van der Ree. De schriftlezing is Jesaja 63 vanaf vers 7 tot hoofdstuk 64 vers 12. En het thema van de dienst is de hemel. Mededelingen namens de kerkraad. Omdat de regering gisteren een strenge lockdown heeft afgekondigd en vandaag al is ingegaan, kunnen wij vandaag nog niet mededelen hoe het zal gaan met de aanmeldingen voor de komende kerstdagen, aanstaande zaterdag en zondag. Maandagavond zal het Modorama hierover tot een voorstel komen en in overleg met de kerkraad komen tot een besluit. Het is de bedoeling u met een extra zondagsbrief mee te delen hoe de aanmeldingen zullen gaan verlopen. Een verzoek aan de ouders van de kinderen die na de dienst nog moeten oefenen in de kerk. Wij verzoeken u dringend om buiten de kerk op uw kinderen te wachten. Ook dit jaar zullen de jongeren van Deo Juventus en Pro Christo kerstattenties gaan bezorgen onder de ouderen van 75 plus. Na de dienst kunnen daarvoor de kerstattenties opgehaald worden in de bovenzaal. Het is de bedoeling dat de attenties vanaf vandaag tot en met uiterlijk vrijdag 24 december bezorgd gaan worden. Gezien de coronamaatregelen zal de jeugd de tasjes bij de geopende deur neerzetten en daarbij afstand houden. Wanneer u hen uitnodigt om binnen te komen, zullen zij een mondkapje dragen en afstand houden. We hopen dat alle jongeren zich hiervoor weer met enthousiasme willen inzetten. Deze informatie is ook op de zondagsbrief terug te vinden. Een mededeling voor de catechisanten. De PNIEL Catechese Tour gaat niet door. De collectes zijn voor de kerk, kerkelijke kas en bouwfonds. En als voorzang zingen wij de psalm 98 vers 4. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen, die de trouw bewaart van generatie op generatie tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we elkaar gaan zingen uit Psalm 70, daarvan het eerste en het derde vers. Psalm 70, vers 1 en 3. Daar zingen we: daal haastig ter verlossing neer, o God, en red mij uit gevaren, uit angsten die mijn ziel bezwaren. En we zullen, dat is eigenlijk een gebed om verlossing, om uitredding uit de nood. En daar zullen we vanmorgen ook bij stilstaan vanuit de profetie van Jesaja. Psalm 70, vers 1 en 3. Wij verootmoedigen ons onder de wet van de Heere en willen daarna met elkaar zingen uit Psalm 79, het vierde vers. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel, onnodig, ondoordacht gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt, dat u die apart zet. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de rustdag, de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste in het nadeel van uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, of zijn dienaar, of zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Op deze 2 geboden rust het hele woord van God.
Thank you.
Gemeente, laten we met elkaar nu bidden en danken. In onze voorbeden bidden wij voor broeder en zuster Boonzaaier van de Munnikenweg 5 in Ederveen. Afgelopen week is hun dochter Hilda in de leeftijd van 49 jaar levenloos aangetroffen in haar woning. En zij is ook gisteren begraven. We willen bidden voor broeder Van Manen van Blauwgras 5. Hij moet deze week, morgen, een ingrijpende operatie ondergaan aan zijn slokdarm in verband met de kanker die daar gevonden was. We willen in onze dankzegging denken aan zuster Simons van de Heetkamp. Ze is thuisgekomen uit het ziekenhuis, dat ze daar was opgenomen. En ze verblijft op dit moment bij haar zoon Henk en schoondochter Dita aan de Veenendaalse weg 45 in de Klomp om verder aan te sterken. We willen ook in onze dankzegging denken aan echtpaar Van de Hul Diepeveen van Zwijnsbergen 53a. Zij vierde op 17 december hun 40-jarig huwelijksjubileum. Het echtpaar Takke Willemsen van de Vijgendam 2 vierde op 16 december hun 50-jarig huwelijksjubileum. En het echtpaar Pinksterhuis, Lucas en Anneke, waren gisteren 18 december 12,5 jaar getrouwd. Laten we met elkaar bidden en danken. Heren, wij komen tot u. Wij zoeken het bij u. Aan het begin van deze dienst, aan het begin ook van de diensten van deze zondag. Als gemeente heeft u ons samengebracht. Een deel hier in de kerk en velen thuis. En Heer, we danken u voor deze zondag die we mochten beginnen, die u ons geeft als zo'n kostbaar geschenk, Heren, een dag van rusten. We hebben het zojuist gehoord dat dat uw bedoeling is met deze dag. Een dag om te heiligen, om apart te zetten, ook apart te maken ten opzichte van de andere dagen van de week. En Heer, wat is het dan goed dat we dat ook mogen doen door samen te komen rondom uw woord en het getuigenis van uw naam te horen. Maar Heer, als we dan voor uw troon komen met onze gebeden, komen wij ook met de belijdenis van onze schuld. Heer, gedenk toch niet aan het kwaad dat wij bedreven. Wilt u onze euveldaden vanuit uw milde gunst toch vergeven? Heren, dat willen wij u vragen. Want als u dat niet doet, Heren, dan zult u ons de zonde en de schuld toerekenen. En wie zal dan voor u kunnen bestaan? Wilt u ons toch tegemoetkomen, Heren, met het evangelie waarin de genade gaat schitteren tegen het zwart van de zonde? En Heren, we belijden dat. Dat het zo zal zijn, want dat zwart dat is er aan onze kant. Maar wilt u toch onze zonden vergeven, ook van de afgelopen week? Wilt u onze zonden vergeven? Onze schuld vergeven die we dragen, die we meedragen als gemeente, als kerk, als volk? Heren, we bidden u om uw ontferming. En laat dan vanmorgen toch de hemel open mogen gaan, Heren. Opdat we u zouden ontmoeten. Dat u zou neerdalen, juist in onze donkerheid. Juist ook in onze verlorenheid. In onze wanhoop. in onze moedeloosheid, onze machteloosheid. Heere, kom toch. En raak ons aan. Openbaar uzelf. Aan jongeren, aan ouderen, aan kinderen. Ja, aan een ieder van ons. Heere, we willen u ook bidden. Of u wil zijn met broeder en zuster Boonzaaier. Gisteren stonden ze aan het open graf, waarin ze hun dochter Hilda moesten neerleggen. Heere, u kent het verdriet. U weet van alles wat dat losmaakt van binnen. Heere, wij bidden u voor hen en ook voor de familie Boonzaaier, om troost, om uw nabijheid. Heere, wilt u met alle vragen die er zijn, toch ook die plek wijzen waar u de vredevorst ons ontmoet en waar alle vragen en alle rouw en tranen tot rust mogen komen. Heere, wilt u hen die plek toch wijzen en steeds weer opnieuw ook geven om daar te kunnen zijn. En gaat u zo ook, Heere, wees u zo ook met hen, ook als broeder en zuster Boonzaaier nog herstellende zijn van corona, wees u hen nabij in de avond van het leven. Heere, wij bidden u voor broeder Van Manen, die deze week een ingrijpende operatie moet ondergaan. Heere, wilt u met hem meegaan naar het ziekenhuis? Geef dat hij zich in uw hand mag weten. En wilt u de ingreep die morgen plaats zal vinden ook zegenen? Dat de ziekte waaraan hij lijdt mag worden weggenomen. En geef Heere dat de gevolgen die de ingreep ook zal hebben, ook voor zijn dagelijks leven en functioneren, dat hij daarin ook een weg mag vinden. Weest u hem samen met zijn vrouw en kinderen nabij. Wij bidden u, Heere, voor zuster Simons van de Heetkamp. We danken u dat ze thuis kwam uit het ziekenhuis. Heere, wilt u ook haar herstel van krachten geven? Weest u bij haar op haar hoge leeftijd. Geef, Heere, dat ook zij alles van u mag verwachten. Voor leven en voor sterven. Heere, wij danken u dat broeder en zuster Van de Hul in de afgelopen week hun 40-jarig huwelijksjubileum mochten vieren. U heeft hen al die jaren gegeven en er is veel om dankbaar voor te zijn. Wat heeft u hen ook rijk gezegend. Heere, wilt u hen ook samen op de weg in de toekomst gedenken? Dat willen we ook bidden, Heere, voor broeder en zuster Takken van de Vijgedam. We danken u dat zij 50 jaar getrouwd mochten zijn. Heere, wat bijzonder dat ze dat samen mogen beleven. Dat had zo heel anders gekund. Omdat zuster Takke ook nog kort geleden ernstig ziek was. Heere, wees u ook bij hen. In het verdere wilt u hen gedenken in uw goedheid, in uw trouw. Heere, we danken u dat broeder en zuster Pinksterhuis 12,5 jaar getrouwd mochten zijn. Heer, ook hen heeft u in die jaren veel gegeven aan zegeningen. En we danken u, Heere, voor wat ze ook mogen betekenen samen voor zoveel anderen om hen heen. Weest u hen ook nabij en zegent u hen samen. Laat de zegen van het huwelijk ook blijvend op hen rusten. Heere, wij bidden u of u wil zijn met een ieder van ons die ziekte kent, zorgen kent. Van welke aard ze ook zijn, weest u onze hulp en onze nabijheid. De toevlucht waar we altijd terecht kunnen. Heere, geef dat we die weg ook gaan. Dat we niet denken dat we het zelf moeten dragen. En dat uw hulp niet werkelijk helpt. En Heere, geef ons geloof en vertrouwen om achter u aan het kruis te dragen dat u ons oplegt. Heere, wij bidden u of u wil zijn met uw kerk hier in Nederland en ook wereldwijd. Heere, we komen samen vanmorgen in een tijd die opnieuw zo vol van spanning is. Met opnieuw maatregelen die van overheidswegen genomen werden. Heere, laat toch de verkondiging van uw woord door mogen gaan. En wilt u uw kerk blijven vergaderen. Heere, onze hoop en verwachting is daarbij op u gesteld. Wilt u zelf, Heere Jezus, met uw woord en met uw geest daarin de leiding nemen? En mag het zo zijn, Heere, dat juist ook in deze tijd, waarin het zo tegenovergesteld kan lijken, maar u juist ook nu uw koninkrijk bouwt. Heere, zo willen we tot u komen. Hoor naar onze gebeden. In de naam van uw Zoon, de Heere Jezus. In de vergeving van al onze zonden. Amen. Jongens en meisjes, soms gebeuren er dingen waarvan je niet dacht dat ze mogelijk waren. Dat kunnen nare dingen zijn, maar het kunnen ook hele mooie, fijne dingen zijn. Zoals in 1989, dat is al lang geleden natuurlijk. Maar toen gebeurde er iets, en je ziet hier het plaatje op de beamer. Iets wat niemand voor mogelijk hield. In Duitsland stond namelijk ooit een grote muur. Die was gebouwd tussen West- en Oost-Duitsland. Dat waren toen twee landen. En die muur die was gebouwd omdat in Oost-Duitsland er een president aan de macht was. En die moest niets hebben van alles wat er in West-Duitsland gebeurde. En die wilde dus ook niet dat mensen vanuit dat ene Duitsland, West-Duitsland, naar zijn Duitsland kwamen. Of dat mensen uit zijn Duitsland naar dat andere Duitsland zouden reizen. En daarom bouwde die in Berlijn een hele hoge muur. Met prikkeldraad, met wachttorens, met soldaten erbij. Niemand mocht erin of eruit. Nou ja, alleen als je een heleboel papieren had. Maar toen, op 9 november 1989, gebeurde er iets bijzonders. Want niemand had kunnen denken dat die muur ooit nog weg zou gaan. Maar op die dag kwam er een opstand in Oost-Duitsland. En de president, die kon er niks meer aan doen. En de mensen, die stormden naar die muur toe. En de soldaten daar, die deden niks. En hier op het plaatje zie je hoe er iemand boven op die muur staat. Met een grote houweel, een pikhouweel. En die is heel hard op die muur aan het inhakken. Om hem kapot te maken. Om hem neer te halen. En het betekende, toen dat gebeurd was, toen de mensen weer gewoon naar elkaar toe konden, betekende dat, ja, heel veel fijne dingen eigenlijk. Want er waren families waarvan de ene helft in het ene stukje woonde, in het ene land, en de andere helft in het andere land. En als je dan op bezoek wilde bij je opa en oma of bij je neefje en nichtje, dan kon dat niet. Daar zat die muur tussen. Maar toen die muur omlaag was, toen vielen de mensen elkaar in de armen, huilend van geluk. Het onmogelijke, wat je je niet voor kan stellen, dat dat toch gebeurt. Weten jullie wanneer dat ook gebeurd is, jongens en meisjes? Nou, toen het kerstfeest werd. Toen kwam namelijk de Heere God op aarde. En jullie weten wel, dat babytje in de kribbe, dat was niet alleen maar een mens. De Heere God, de Heere Jezus was niet alleen maar mens, hij was ook God. Hij kwam naar de aarde om zondige mensen te redden. Dat lijkt toch onmogelijk? En toch gebeurde het. Hij kwam om de muur tussen God en jou en mij af te breken. Zodat je bij de Heere God zou mogen horen en bij hem zou kunnen komen. Zodat je naar hem toe zou kunnen gaan, omdat hij naar ons is toegekomen. En in het Oude Testament is er een profeet, de profeet Jesaja, en die vraagt of de Heere God zo de hemel wil openscheuren. Want hij voelt het ook, het is net alsof de hemel dicht zit, alsof er een stevige muur tussen zit. Maar wilt u, Heere God, zo vraagt hij in een gebed, wilt u, Heere God, de hemel open doen, openscheuren. En hij weet, dat is eigenlijk onmogelijk. En toch vraagt hij erom. Want bij de Heere God is niets onmogelijk. We gaan met elkaar lezen, gemeente, uit Jesaja 63, vanaf vers 7 tot hoofdstuk 64, vers 12. Dat is het einde van dat hoofdstuk. Jesaja 63, vanaf vers 7, lezen wij. En na de schriftlezing zingen we uit Psalm 20, vers 1 en vers 5. Jesaja 63, vanaf vers 7. Ik zal de goedertierenheid van de Heere in herinnering roepen, de loffelijke daden van de Heere, naar alles wat de Heere voor ons heeft gedaan, de grote goedheid voor het huis van Israël, die hij hun bewezen heeft naar zijn barmhartigheid en naar de veelheid van zijn goedertierenheid. Want hij, de Heere, zei, ze zijn immers mijn volk, kinderen die niet zullen liegen. En zo werd hij hun tot een heiland. In al hun benauwdheid was hij benauwd. De engel van zijn aangezicht heeft hen verlost. Door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hen bevrijd. Hij hief hen op en droeg hen al de dagen van welier. Zij daarentegen zijn ongehoorzaam geworden en hebben zijn Heilige Geest bedroefd. Daarom is hij voor hen veranderd in een vijand. Hij zelf heeft tegen hen gestreden. Toen dacht hij aan de dagen van ouds, aan Mozes, aan zijn volk. Maar nu, waar is hij die hen deed opgaan uit de zee met de herders van zijn kudde? Waar is hij die zijn Heilige Geest in hun midden stelde, die zijn luisterrijke arm heeft doen gaan aan de rechterhand van Mozes, die het water voor hun ogen doormidden spleet om zich een eeuwige naam te maken, die hen deed gaan door de diepe wateren? Als een paard in de woestijn struikelde ze niet. Als een dier dat in de vallei afdaalt, heeft de geest van de Heere hun rust gegeven. Zo hebt u uw volk geleid om u een luisterrijke naam te maken. Kijk neer uit de hemel en zie uit uw heilige en luisterrijke woning. Want zijn uw naijver en uw machtige daden? Waar zijn uw naijver en uw machtige daden? Uw innerlijke bewogenheid en uw barmhartigheid. Ze houden zich jegens mij in. Toch bent u onze vader. Want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. U, Heere, bent onze vader. Onze verlosser van oude tijden af is uw naam. Heere, waarom doet u ons afdwalen van uw wegen? Waarom verhardt u ons hart, zodat we u niet vrezen? Keer terug, omwille van uw dienaar, de stammen van uw eigendom. Slechts korte tijd heeft uw heilig volk het in bezit gehad. Onze tegenstanders hebben uw heiligdom vertrapt. Wij zijn geworden als mensen over wie u van oude tijden af niet hebt geheerst, die niet naar uw naam zijn genoemd. Och, dat u de hemel zou openscheuren, dat u zou neerdalen, dat de bergen voor uw aangezicht zouden wegsmelten, zoals vuur kreupelhout aansteekt en vuur het water laat opborrelen, om uw naam aan uw tegenstanders bekend te maken. Laat zo de heidenvolken voor uw aangezicht sidderen, Toen u ontzagwekkende dingen deed, die wij niet verwachten, daalde u neer. Voor uw aangezicht smolten de bergen weg. Ja, van oude tijden af heeft men het niet gehoord, men heeft het niet ter oren genomen en geen oog heeft het gezien, behalve u, o God, wat hij doen zal voor wie op hem wacht. U ontmoet wie zich in u verblijdt, wie gerechtigheid doet, wie op uw wegen aan u blijven denken. Zie, u was zeer toornig, want wij hadden gezondigd. In deze wegen is de eeuwigheid en zouden we verlost zijn geweest. Echter, wij zijn allen als een onreine. Al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed. Wij allen vallen af als een blad en onze misdaden voeren ons weg als de wind. Er is niemand die uw naam aanroept, die zich beijvert om u vast te grijpen. Want u verbergt uw aangezicht voor ons. U doet ons wegkwijnen in de greep van onze ongerechtigheden. Maar nu, Heere, u bent onze vader. Wij zijn het leem en u bent onze pottenbakker. Wij zijn allen het werk van uw handen. Heere, wees niet al te vertoornd. En denk niet voor eeuwig aan de ongerechtigheid. Zie, aanschouw toch, wij allen zijn uw volk. Uw heilige steden zijn een woestijn geworden. Sion is een woestijn geworden, Jeruzalem een woestenij. Ons heilig luisterrijk huis, waarin onze vaderen u prezen, is met vuur verbrand. Alles wat ons dierbaar was, is tot een puinhoop geworden. Heere, zou u zich om al deze dingen inhouden? Zou u zwijgen en ons al te zeer neerdrukken? Als antwoord op de verkondiging zingen we uit de lofzang van Simeon de beide versen. De lofzang van Simeon, daarmee antwoorden wij op de verkondiging van deze morgen. En we luisteren naar Jesaja 64, het gebed van de profeet. Als we dat tegenkomen in hoofdstuk 63 en 64, wat we gelezen hebben. En de eerste woorden van vers 1 kunt u onthouden als de tekstwoorden: och, dat u de hemel zou openscheuren, dat u zou neerdalen. Thema voor de preek is de hemel geopend, gesloten, gescheurd en geopend. De hemel gesloten, gescheurd en geopend. Ja, gemeente, herkent u zich in die uitroep van Jesaja? Och, dat u de hemel zou openscheuren. Dat u zou neerdalen. Heeft u dat wel eens gebeden? En jij, ja, misschien in, met andere woorden, dat kan natuurlijk, maar wel met diezelfde zucht erin. Diezelfde hartstocht erin. Heere, alstublieft, doe het toch. Doe het vandaag. Wees me toch genadig. Geef toch verlossing. Help me toch. Er was ooit een dominee die in een preek over deze tekst zei: waaraan herken je een levende gemeente en waaraan herken je een levend gelovige? En toen zei hij: aan het gebruik van het woordje och. En nou valt daar wel wat meer van te zeggen, denk ik. Een levende gemeente of een levend gelovige, die herken je nog wel aan meer dingen als het goed is. Maar zit er niet wat in? Och. Heb je zo wel eens gebeden? Kom toch tot mij, Heer. Och, Heer, wees me toch nabij. Ik heb u nodig. Ik heb u zo nodig. Want als je zo bidt, dan bevind je je in goed gezelschap. Want we komen het ook tegen, niet alleen bij Jesaja, maar ook in de psalmen. Denkt u bijvoorbeeld aan psalm 14 en 53. Och, dat Israëls verlossing uit Sion kwam. Psalm 118. Och, Heere, breng toch heil. Och, Heere, geef toch voorspoed. Telkens dat woordje, och, een zucht, een noodkreet, want dat is het toch, een noodkreet. En dan niet op de manier van, och, wat is het erg allemaal, hè? En ach, wat een narigheid en ellende in de wereld. Nee, gemeente, zo niet natuurlijk, dat voelt u aan. Het gaat hier niet om dat je vanuit je luie leunstoel is beschouwend kijkt en wat zit te filosoferen en misschien ook wat zit te somberen en dan zegt, ach, wat is het verschrikkelijk allemaal, och, och, och. Nee, zo niet. Hier is iemand aan het woord bij wie de nood op zijn hart gebonden is. Hij zit ermee. Het drukt op zijn ziel en hij weet niet meer wat hij moet doen. Ja, nu doet hij dan datgene wat hij alleen nog maar kan doen. Dat is bidden. Och, Heer, dat u de hemel zou openscheuren. Dat u zou neerdalen. Wat zit deze bidder nou zo dwars? Nou ja, gemeente, hij bevindt zich niet in gemakkelijke omstandigheden allereerst. Jesaja 63 en 64, die brengen ons naar de tijd van de ballingschap van het volk Israël. Het volk Israël is weggevoerd en de legers van Nebukadnezar hebben Juda en Jeruzalem ingenomen. Stad en tempel die zijn verwoest. Sion is een woestijn geworden. Jeruzalem een woestenij. Ons heilig, luisterrijk huis. De tempel waarin onze vaderen u prezen is met vuur verbrand. Dat is er allemaal gebeurd, dat hebben ze allemaal meegemaakt. En daar zitten ze nou, ze zijn gedeporteerd naar Babel. En daar zitten ze in den vreemde. Aan zichzelf overgeleverd, zo lijkt het. En zonder hoop, zonder uitzicht. De oordelen van de Heere zijn over het volk gekomen. Want ja, gemeente, dat is het tweede waar die dichter mee zit, wat op hem drukt. Dat dit allemaal gebeurd is, dat is niet zomaar. Dat is gekomen omdat God toornig was. Vers 5. Zie, u was toornig, want wij hadden gezondigd. Maar in deze wegen is de eeuwigheid en zouden we verlost zijn geweest. Ja, gemeente, in Gods weg, dat is een moeilijke zin, betekent ongeveer dit, denk ik. In Gods wegen, in de wegen van zijn woord en wet, daarin ligt de eeuwigheid. Dat heeft werkelijk waarde. En dat zou ook verlossing brengen. Maar vers 6, wij zijn allen als een onreine. Al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed. Wij allen vallen af als een blad en onze misdaden voeren ons weg als de wind. Ziet u het beeld, gemeente, het beeld van de herfst? En de bladeren die vallen van de bomen en het gaat waaien en je ziet al die bladeren zo door de lucht en dat waait zo een heel eind verderop. Zo is Israël weggevoerd. Als een afgevallen blad. Ja, een afgevallen blad is eigenlijk een dood blad, hè? Daar zitten geen levenssappen meer in. Israël heeft Gods woord en wet verlaten. Ze waren geplant aan die waterstromen, maar ze hebben er niet van gedronken. Eigen kant op gegaan, eigen keuzes gemaakt en nu als een dood blad van de boom gevallen, weggevoerd. Ballingschap. En dan is er nog iets, gemeente, wat op het hart van die dichter drukt. Het is dus niet alleen maar dat gebeurd is, dat ze in ballingschap zijn, ook wat daaronder zit, dat ze gezondigd hebben, God hebben vergeten. Maar zijn ontreddering gaat nog dieper. Want is het dan nu beter, nu ze daar zitten in ballingschap? Dat zou je toch kunnen denken, dat als de Heere God iets doet in je leven, wat schokkend is, het zet je stil. Het maakt dat je gaat nadenken. Dan zou je toch verwachten dat die Israëlieten tot inkeer zijn gekomen. Dat je dan bij God komt. Zo zou het toch eigenlijk moeten zijn. Maar als de Heer je verlaten heeft voor je gevoel. En je komt erachter, ja, maar ik heb hem eigenlijk zelf verlaten. Mijn schuld. Als de hemel voor je van koper is geworden. Als voor je gevoel zo is dat God, ja, er niet meer is. Dat het ondoordringbaar is. Hij op zo'n grote afstand dat je hem niet meer ziet. Omdat jij zelf als een onreine hem hebt verlaten. En zondige wegen bent gegaan. Maar zou het dan niet zo moeten zijn dat je bij jezelf te raden gaat en dat je dan tot bekering komt. En dat je dan gaat bidden, Heere God, wees mij genadig. Ja, was dat maar zo, hè? Het is met Israël net averechts. En met ons vaak ook. Als Jesaja om zich heen kijkt naar het volk, dan ziet hij vers 7 dat er niemand is die de naam van de Heere aanroept. Er wordt niet meer gebeden. Er wordt in Israël niet meer uitgezien naar de Heere. Er is geen hoop, geen geloof, geen liefde tot hem. Er is niemand, zegt Jesaja, die zich beijvert om u vast te grijpen. Want u verbergt uw aangezicht voor ons. En u doet ons wegkwijnen in de greep van onze ongerechtigheden. Hoort u dat? Je kwijnt weg, je verpietert. En dat komt omdat die ongerechtigheden de zonde je in zijn greep heeft. En nou heeft de Heere zich teruggetrokken. Hij verbergt zijn aangezicht. Ja, en dat is dan hoe het is. Dat is dan de status quo. Zo gaat het dan. Dan is de hemel dicht en dan zit je zelf ook dicht. En dan leef je van de dag in de dag en dat blijft dan zo. God in zijn toren in de hemel. En jij in je ongerechtigheid op de aarde. Maar zo kun je eraan toe zijn als mens. Dan kan het lijken alsof de hemel gesloten is. U merkt wel, er zit een soort vicieuze cirkel in. Omdat Israël zich van God heeft afgekeerd, heeft God zich uiteindelijk, ja, uiteindelijk hoor. Dat is niet zomaar. Daar zijn eeuwen overheen gegaan. Eeuwen waarin hij steeds weer opnieuw zijn profeten naar het volk toezond. En die profeten die vertelden het. Israël, bekeer je van de afgoden. Keer toch om tot de levende God. Maar Israël luisterde niet. Ja, en toen uiteindelijk, toen ze maar bleven volharden in de zonde en in een goddeloos leven, toen heeft de Heere zich van zijn volk afgekeerd en de ballingschap kwam. En zou je dan nog als Israëliet gaan bidden? Als je al op die gedachte zou komen, zou u het durven, gemeente, in zo'n situatie? Want ja, waarom zou de Heere dan nog naar je luisteren, toch? Dan is het toch wel klaar, zeg maar. Dan heb je het vergooid. Als je in zonde bent gevallen, in zonde leeft, durf je nog bij hem aan te kloppen? Kun je dan nog wel bidden? Of ben je het eigenlijk verleerd? En is het alsof er eelt op je ziel zit? Ik sprak ooit een broeder die zijn hart uitstortte. En die zei, dominee, ik kan niet meer bidden. Dat lukt gewoon niet meer. Het zit dicht van binnen. Het zegt me allemaal niks. Wat moet ik nou? Meent, als je je in nood bevindt, waar brengt dat u? Brengt het je bij God? Of brengt het je juist verder bij hem vandaan? Dat laatste kan ook. Zo was het bij de Israëlieten. Ze zitten in ballingschap. Maar in plaats van dat ze het zien als het oordeel over hun zonde. En dat dan het begin zou zijn vervolgens van geestelijke vernieuwing. Van een belijden van je zonde. En van een hernieuwd zoeken naar God. In plaats daarvan. Ja, zit het dicht. Ze zijn lam geslagen. En er is niemand die de naam van de Heere aanroept en zich beijvert om zich aan hem vast te grijpen. Gemeente, wat doen de omstandigheden met u, met jou? Waar brengt het ons? Wij verkeren ook in crisistijd. Wat doet die coronacrisis nou met u? Hoe voelde u zich gisteren toen er een nieuwe strenge lockdown werd ingevoerd? Moedeloos? Als ouderen weer een eenzame kerst? Als jongeren je toetsweek waar je je zo goed op had voorbereid naar de galamiezen? En na de vakantie weer op je kamer achter zo'n schermpje, online les. Als er één ding is wat we geleerd hebben, en dat moet ik maar gewoon blijven zeggen tegen elkaar, dan is het dat echt geen vervanging is van gewoon les krijgen en elkaar ontmoeten. Even dat praatje op de gang, even sparren over die moeilijke vraag van je toets, je examen. Weet je, wat doet het met u, met jou? Maakt het je boos, opstandig? Voel je chagrijn? Machteloos? En het kan natuurlijk ook op andere manieren crisis zijn voor u. Misschien bent u wel met heel andere dingen bezig. Met ziekte, met familieproblemen, met financiële, maatschappelijke zorgen. En als je denkt aan de kerk, aan onze kerken, crisis, tweedracht. Doordat we met allerlei zaken bezig zijn die eigenlijk helemaal niet tot de eigenlijke taak van de kerk horen. Gebed, prediking, pastoraat, diaconaat. Kijk gemeente, het woordje crisis betekent letterlijk het moment dat het er echt op aankomt. En wat gebeurt er dan met ons? En ook, waar brengt het u? Waar brengt corona u? Gemeente, heeft het ons als mensheid niet vooral gebracht tot nog toe bij de makers van de vaccins, bij de mensen die de maatregelen moeten nemen, en doen ze dat wel goed en zo, bij een coronapas, een vaccinatiebewijs, bij 1G, 2G, 3G, en bij lockdowns met maatregelen, daar heeft het ons gebracht. Maar heeft het u nou ook al bij de Heere gebracht? Of moet je zeggen met Jesaja, er is niemand die uw naam aanroept. Niemand die zich beijvert om zich aan u vast te grijpen. Juist ook nu, omdat God afgedaan heeft in onze maatschappij. Omdat hij niet gezien wordt als mogelijke redder en verlosser. Omdat hem uitsluitend verwijten worden gemaakt. Waarom laat hij dit toe? Gemeente, we zijn zo vaak als verwende kinderen en dat is ook in de kerk zo. Die er niet tegen kunnen dat hen wat ontzegd wordt en dan komen we in opstand. En we verwachten het van middelen en mensen en die moeten het voor ons doen. Maar het loopt stuk, het loopt vast. En dan ben je ten einde raad. Weer een lockdown? Vaccins die toch niet zo goed werken. Als gedacht, als gehoopt, ja, je had je hoop erop gesteld. Weer de maatschappij ontwricht. Kerk ontwricht, je bedrijf, noem het maar op. Gemeente, in de crisis komt het erop aan. Het spant erom, u wordt beproefd. We worden beproefd, gemeente. En waar brengt het ons? Wanneer de hemel op slot zit. En het erop lijkt alsof je gewoon maar een speelbal bent van alles wat er gebeurt. En je kunt er niks aan doen. Machteloos. Misschien dat je er opstandig van wordt. Kijk gemeente, het brengt Jesaja op zijn knieën. Kom ik bij het tweede, de hemel gescheurd. Och dat u de hemel zou openscheuren, dat u zou neerdalen. Jesaja weet, er is er maar één die ons helpen kan. En dat is de Heere zelf. En nee, dan maakt die God geen verwijten. Hij weet, het is onze eigen schuld dat wij in deze situatie in de ballingschap gekomen zijn. We hebben het verdiend dat hij toornig over ons is. Het is onze eigen schuld dat we zo verhard zijn. En juist daarom is er ook voor het volk eigenlijk niets te verwachten. Maar juist daarom moet het ook van de kant van God komen. Hij moet de hemel openscheuren en neerdalen. Als je iets openscheurt, dan doe je dat met kracht. Dan breek je er doorheen door wat het vasthoudt. Nou, zo moet de Heer de hemel openscheuren en neerdalen. Jesaja doet een indringend beroep op de Heer, op zijn trouw. Want gemeente, aan het begin van zijn gebed roept Jesaja de goede tierheid van de Heer in herinnering. Hij herinnert zich hoe de Heere God is geweest in het verleden. Toen Israël uit Egypte werd verlost. Toen werd de Heere tot een heiland, zegt Jesaja. En in al onze benauwdheid, als wij het als volk benauwd hadden, was hij ook benauwd. Dan stond hij naast je. Dan had je het moeilijk, maar hij was erbij. De engel van zijn aangezicht heeft hen verlost, is die engel in Egypte, 10e plaag. En door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hen bevrijd. Hij hief hen op, ziet u het voor u? Hij hief zijn volk op en droeg het al de dagen van weleer. En als Jesaja dat zo benoemt allemaal, dan hoor je het heimwee. Ja, nou, zo zou het nou toch ook moeten zijn. En hij vraagt het zich af, waar is die God nu? Waar is die hier? Vers 11, waar is hij die hen deed opgaan uit de zee met de herders van zijn kudde, met Mozes en Aaron? Waar is hij die zijn heilige geest in hun midden stelde? Waar zijn uw naijver en uw machtige daden? Waar is uw innerlijke bewogenheid? Weet je, daar worstelt Jesaja mee. Mag dat? Mag je zo bidden? Mag je tegen de Heere God zeggen in je gebed, Heere God, waar is nou uw barmhartigheid? Dat bent u toch, dat heeft u toch beloofd, dat heeft u toch aan mijn voorhoofd laten zien, zelfs bij de doop. Dat u als een vader voor me zou zorgen, dat u, Heer Jezus, mijn zonde zou wegnemen en dat uw Heilige Geest me zou vernieuwen. Waar bent u nou? Waar is uw barmhartigheid? Hij is toch trouw? Hij is toch vol ontferming? Vers 17. Heere, waarom doet u ons afdwalen van uw wegen? Waarom verhardt u ons hart, zodat wij u niet vrezen? Ja, maar Jesaja, dat is toch de omgekeerde wereld? Jullie hebben toch God verlaten? Oh ja, dat weet hij wel, gemeente. Maar hij weet ook dat alleen de Heere er iets aan kan doen. Als het zo bij je is. Als die hemel voor je dicht zit. Als er eelt op je ziel zit. Alleen hij kan een hart van steen veranderen. In een hart van vlees en bloed. Waarin leven zit. Leven voor Gods aangezicht. Waar is God? Och, dat u de hemel zou openscheuren. Dat u zou neerdalen. Och, dat u toch innerlijk bewogen met ons zou zijn. Dat u toch naar ons zou omzien in uw genade. Gemeente, hoopt u dat ook? Zullen we dat vandaag misschien maar gewoon meebidden met Jesaja? Als je nou eens eerlijk bent en schrijf al je jamaars eens even aan de kant. Maar zou u nou ook heel graag dicht bij de Heere willen zijn? Dat het open is, een levende relatie, misschien heeft u dat. Ik hoop het. Maar het kan ook zomaar anders zijn. Verlangt u naar vrede in uw hart, zijn vrede. Naar blijdschap in je ziel. Dat hij die vader voor je is. Zo noemt Jesaja hem hier, hè. Vader, dat is uniek in het Oude Testament, God als je vader. Dat hij die goede vader is die je draagt. En die tegen je zegt, kom maar hier mijn kind. Je was zo ver weggedwaald. Je was zo tegen mij gekant. Kom nou maar hier. Geef je weerstand op. Houd op met je verzet. Ik zal voor je zorgen, zoals een vader dat doet, met innerlijke bewogenheid, omdat zijn kinderen me aan het hart gaan. Och, dat u de hemel zou openscheuren, dat u zou neerdalen. Kijk, dat is wel verwachting, advent. Zo mag je nou bidden en het van hem verwachten. Of het dan gaat over coronagemeente. Als je je zorgen maakt over de kerk, over het geloof, over je eigen geloof, over je eigen godsdienst, of dat van je kinderen, van je familie. Als je je zorgen maakt over de toekomst, voor een volgende generatie. Als je je zorgen hebt vanwege ziekte, handicap, psychische moeite. Ja, gemeente, ook als het gaat over die hardheid van je eigen hart. Als je je eigen ongeloof ontdekt. En als je ontdekt hoe je van binnenuit telkens weer tegen de Heere God ingaat. En het wil gewoon maar niet. Je verzet je. En ergens wil je het misschien niet, maar het is je te sterk. Wanhoop niet. Hoop. Hoop op deze Godgemeente, deze Vader. Net als Jesaja, vraag het maar. Dring er maar bij hem op aan. Och, dat u de hemel zou openscheuren. Dat u zou neerdalen in mijn hart, in deze situatie, in mijn nood. Kom, Heere God. Kom, Heere Jezus, want dat is tenslotte de derde een geopende hemel. Is dit gebed van Jesaja nou verhoord? Zeker, het onmogelijke is gebeurd. Israël is teruggekeerd uit de ballingschap. Ze hadden het niet meer kunnen denken. Een even schokkende historische gebeurtenis als de val van het IJzeren Gordijn in 1989. Maar toch kan dat niet de enige vervulling zijn, gemeente. Kijk, er zijn maar een paar momenten in de Bijbel dat je zoiets leest. Dat de Heer het neerdaalt. Dat lees je in Genesis 11. Als de inwoners van Babel met hun toren hem de baas denken te kunnen zijn. Je leest het in Exodus 3. Als de Heer neerdaalt. Als het volk wordt verdrukt in de slavernij van Egypte. En de hemel scheurt ook open bij de doop van de Heer Jezus. En bij de verheerlijking op de berg. En je kunt ook nog denken aan Pinksteren. Dat de Heilige Geest neerdaalt op de gelovigen uit Jeruzalem. Maar gemeente, er is één gebeurtenis. Waar ook de hemel open gaat. En waarbij werkelijk God neerdaalt. En dat is in de kerstnacht. De herders in het veld. Die hebben het meegemaakt. Hoe de hemel openscheurde. Want Jezus was geboren. En de heerlijkheid van God omscheen hen. Want daar in de kribbe ligt een kind. God heeft van zijn kant de hemel geopend en is neergedaald. En hij wordt mens van vlees en bloed. En dat kindje, deze Jezus. Ja, gemeente, dat is nou de belichaming van Gods innerlijke bewogenheid en barmhartigheid. Hij kwam in onze nood. Niet alleen maar wat betreft de omstandigheden. Van ach, wat is het erg in de wereld. Nee, gemeente, net als Jesaja peilde hij ook veel dieper. Hij zocht naar de oorzaak. En hij wist het. Hij stelde de diagnose. Hij kwam om de zonde en de dood weg te nemen. Hij kwam om harde harten te verbreken onder zijn onvoorwaardelijke liefde. Hij kwam om zichzelf te geven tot in de dood. En weet u, gemeente, toen Jezus geboren werd op aarde, ging de hemel open. Maar toen die stierf aan het kruis, ging de hemel dicht. 3 uur lang hing hij daar. In Godverlatenheid. In het stikke donker. De Vader stoot zijn zoon weg, de helse dood in. Opdat hij zondaren, mensen die naar hem niet vragen, die zijn naam niet eens meer aanroepen, die zich niet eens beijveren om zich aan hem vast te grijpen, om zulke mensen zalig te maken. Hij ontfermt zich en hij roept je, kom maar, mijn kind. Ik scheld je al je schuld kwijt en je hoeft er niet van alles voor te doen. Dat kun je helemaal niet. Het zou hopeloos zijn. Mijn zoon heeft betaald. Gemeente, een vader is pas vader als hij een kind heeft. Jesaja roept de Heere aan als vader. Maar nu, Heere, u bent onze vader, zo zegt hij het. Wij zijn het leem, u bent onze pottenbakker. Heere, zou u zwijgen en ons altijd in neerdrukken? Waar is toch uw barmhartigheid en ontferming? Gemeente, eigenlijk roept Jesaja om een kind, om Gods zoon, om de Heer Jezus Christus. En roept u het met hem mee. Advent richt zich niet alleen op wat gekomen is, maar ook op dat hij nog komen zal. En verlangt u dan niet, gemeente, dat de Heer Jezus komen zal? Dat het werkelijk zal gebeuren, wat zo onmogelijk lijkt. Wat moet je je daar nou bij voorstellen, bij de wederkomst van Christus? Zou het wel ooit echt gebeuren? Misschien vraag je het wel af. Nou gemeente, het is als met die Berlijnse muur. Het werd voor onmogelijk gehouden, maar het gebeurde wel. Het is als met kerst, God op aarde, werkelijk. Onmogelijk. Het gebeurde wel. En zo zal het gebeuren, gemeente. Zo zal hij komen op de jongste dag. En tot die dag, wil hij nu ook al komen. U ontmoet, vers 5, wie zich in u verblijdt, wie gerechtigheid doet, wie op uw wegen aan u blijven denken. Ja toch, aan de Heere blijven denken. Op hem blijven hopen. Het van hem blijven verwachten. Ook nu in crisistijd. En het bidden. Och Heere, dat u de hemel zou openscheuren. Dat u zou neerdalen. Verlos ons. Verlos uw kerk. Weet je, zo kijken we uit naar kerst. En aanstaande kerstdagen, als God het ons geeft, mogen we hem in gedachten zien. Net als Simeon, ooit in de tempel. Hij zag ook sterk uit naar de komst van de Messias. Och, dat u de hemel zou openscheuren, dat u zou neerdalen. En toen kwam daar dat stelletje, Jozef en Maria, en ze hadden een kindje bij zich. En in de geest weet hij het, en hij is het. En hij neemt het kind in zijn armen en hij gaat zingen. Een licht, zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemels troon, straalt volk bij volk in de ogen, terwijl het blind gezicht van het heidendom verlicht. En Israël zal verhogen. Amen.
Thank you.
Gemeente, laten we danken en bidden. Heere, zo danken wij u dat uw woord ons erin voorgaat. En we bidden het mee, Heere, met Jesaja. Och, dat u de hemel zou openscheuren. Dat u zou neerdalen in de duisternis van deze wereld. In de duisternis van ons hart. In deze crisistijd. Heere, u heeft toch ook voor ons laten zien wie u bent. Een God van barmhartigheid en ontferming. Een God die draagt en die leidt. En Heere, zou het dan nu zo zijn dat uw naam voor het oog van de heidenen niet meer geëerd en geprezen zou worden? Zou het dan nu zo zijn, Heere, dat u ons niet meer in genade zou aanzien en ons overlaat aan de duisternis? Dat zult u toch niet doen, Heere? Dat doet u toch niet omwille van uw Zoon, de Heere Jezus? Heere, wij bidden u. Maranatha. Kom, Heer Jezus, kom spoedig. Verlos ons. En doe ons hart voor u opengaan, Heere. Waarom verhardt u nog ons hart? Waarom is het zo dat we u zo weinig zoeken? Vernieuw ons toch, Vader. U bent onze Vader. Wij zijn het leem. U bent onze pottenbakker. Wij het werk van uw handen. Heere, wees niet al te vertorend. En denk niet voor eeuwig aan de ongerechtigheid. Want zie, aanschouw toch, Heere, wij allen zijn toch uw volk. Heere, zo roepen wij tot u. Hoor ons gebed. En ga met ons ook deze dag. Wij bidden het u om Jezus Christus wil alleen. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven als een offer van dankbaarheid voor de Heere. En we zingen tot slot uit Psalm 85, daarvan het vierde vers. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.